U bent minder toegevend dan David vroeger was. David riep, spaar de jongeling, u hebt mij niet gespaard. Dat had ik verwacht. Dat had ik verwacht. Maar in relatie tot het eeuwige leven ben ik nog maar pas begonnen. Ik heb een hele stapel. En ik weet eigenlijk niet precies of ik ze allemaal wel kan. Maar een aantal dingen overlappen elkaar heel duidelijk. Mijn vader laat zich cremeren. Mogen wij als kinderen Gods daar aanwezig zijn? Mijn man zegt nee. Want wij zijn geheel anders. Wij geheel anders. Ik wil daar toch clementie voor inroepen. Als mijn vader zich zou hebben laten cremeren, was ik daar absoluut geweest. Ik had mijn best willen doen om hem te vertellen dat het niet de goede route zou zijn. Maar ik was gegaan. Ik was echt gegaan omdat het mijn vader is. Dat betekent nooit dat je het daarmee eens bent. Dat je, laat ik maar zeggen, meegaat in dit denken. Maar dat betekent wel dat je daar aanwezig moet zijn omdat het je vader is. Ik ken mensen die voor volwassen doop zijn en die als er dan ergens een kindje gedoopt wordt van hun van kinderen of kleinkinderen, dan zeggen nee, daar ben ik tegen, dus daar ga ik niet naartoe. Ik ben geneigd om te zeggen, daar moet je zijn. Daar moet je per se aanwezig zijn. Maar dat zijn je kinderen. Niet omdat je daar zelf zo over denkt, maar dat is op dat moment niet het essentiële. Wie zijn zij? Waar gaat het om? Gaat het nu om mijn getuigenis of gaat het om hun getuigenis, om hun zijn? Dus ik zou echt daar wel naartoe gaan beslissen. Waar was Lazarus en de jongeling te na en tijdens hun dood? Nou, dat is een groot verschil. Lazarus is namelijk niet uit de dood teruggekomen. Hij is in de schoot van Abraham gekomen, daar gebleven, sorry. Die jongeling van na en, dat is een heel apart verhaal, die is gestorven, werd al bijna begraven. Op het punt immers om begraven te worden en toen is hij weer opgestaan. Dat is een veel moeilijke vraag, namelijk niet alleen de jongeling van Naïn, maar ook het dochtertje van Jairus. En Lazarus, hè, weet u wel, de broer van Maria en van Martha, waar waren die? En die mensen dan, die toen de Heer Jezus zei, het is volbracht, opstonden, in de graven waren. Dat zijn hele moeilijke vragen. Waar zijn ze geweest en hebben die dan niet een gigantische terugval gehad door weer in dit zondige aardse bestaan terug te keren? Nou, antwoord is dat die jongeling van Naïn en al die anderen die uit de dood zijn teruggekomen, inderdaad iets bijzonders hebben meegemaakt. Zoals je vandaag ook mensen hoort, van mensen leest, die een hele bijzondere ervaring hebben gehad door iets te zien, iets te proeven, iets mee te maken. En die zeiden, ik had eigenlijk niet weer teruggewild. Is wel gebeurd, maar ik ben er ook van overtuigd dat de Heer op datzelfde moment die mensen genade geeft, bijzondere genade geeft, om terug te komen, niet alleen om feitelijk terug te komen, maar om opnieuw voor hem te gaan. Ze zijn later natuurlijk wel weer gestorven. Hoe denkt u over het afstaan van organen? Apart onderwerp. Maar in elk geval heb u een kleine indicatie als u in de brief van de Galatiërs leest. Dat is een kleine opgave, het zijn maar 6 hoofdstukken, dus moet kunnen in 1 week. Daar vindt u dat de mensen van Galatië, provincie Galatië, waren het mogelijk geweest hun ogen hadden uitgerukt om ze aan Paulus te geven. Hoort u het? Paulus had waarschijnlijk behoorlijke problemen met zijn ogen. Dus die mensen uit Galatië, provincie Galatië, hadden hun ogen willen geven om ze aan Paulus te geven, zodat zijn probleem over zou zijn. Dat kon niet. Maar dat is dus eigenlijk wel wat het is, hè? Het afstaan van iets bijzonders van jezelf voor een probleem van een ander. Want dat is wat er gebeurt. Maar ik wil daar misschien later een keer over praten. Want het is niet zo dat je zo'n onderwerp zomaar in 3 tellen kunt zeggen. Een hele emotionele vraag. In 2003 is mijn vrouw gestorven en ze is gecremeerd. En daarna heb ik duidelijk de weg van de Heer gevonden en in die tijd ook contact gehad met een plaatselijke predikant die niets zei over dat moet je niet doen. Het is wel gebeurd. En nu ben ik de Heer Jezus leren, heb ik de Heer Jezus leren kennen. Bewust in de vrijheid gekomen. Nu zie ik dat dat niet kan. Maar nu voel ik het een beetje als verraad aan mijn vrouw. Om nu te zeggen. Ik laat me niet creëren. U voelt de spanning. Geef maar eens een antwoord. Nou, dat is niet zo makkelijk. Ik kan alleen dit zeggen. En dat probeerde ik ook al mondeling te zeggen in de pauze. Als je in je eigen leven bepaalde hele emotionele beslissingen moet nemen, ergens op terug moet komen, dingen die je misschien 20 jaar op een bepaalde manier gedaan hebt en dan anders gaat doen, omdat het, ja, ineens zie je dat, ineens word je dit duidelijk, dan doe je dat. Nu, als dat zo is en als dat ook bij je vrouw, die inmiddels gecremeerd is, het geval is, dan mag je ook nu terugkomen op een bepaalde beslissing die je zelf ooit hebt genomen. Dat is geen verraad aan je vrouw, dat is doen wat op dit moment goed is. Dat zou zij ook gedaan hebben. Sorry dat ik haar daarin in betrek, maar dat hoor je dan wel eens vaker. Mijn vrouw zou dit of dat, of mijn man zou dit of dat gezegd hebben. Maar ik geloof dat je altijd mag terugkomen op een verkeerde keuze. En ik vind het ontzettend jammer dat in die tijd niemand tegen u gezegd heeft van dit had je niet moeten doen. Ik heb niet alles willen citeren, maar het is zo onvoorstelbaar veel wat er vandaag vanuit de kerkelijke pers geschreven wordt over crematie. Echt onvoorstelbaar. En als je daar niet in meegaat, dan ben je bijna een aparteling, een eenling. Dan ben je sowieso al geheel anders. Omdat je daar niet in meegaat. Nou, we gaan er niet in mee, maar ik kan me dus ook een beetje boos maken dat mensen zo klakkeloos deze dingen gaan overnemen. We moeten dus vaststellen dat de familie of degene die voor crematie kiest duidelijk de verkeerde keuze heeft. Keuze van het oordeel. Dat heb ik niet gezegd zo. Iemand die voor crematie kiest, kiest niet voor het oordeel. Daar kun je geen is gelijkteken tussen plaatsen. Ik heb gezegd dat in de Bijbel verbranding altijd met het oordeel verbonden is. En er kwam nog een tekst bij van koningen die al begraven waren en die dan later alsnog verbrand werden. Maar ik heb, je moet dus oppassen met iemand die voor crematie heeft gekozen te zeggen, je kiest voor het oordeel. Nee, God spreekt wel over verbranding, maar dat is altijd als hij oordeel brengt. Je moet dus niet de zaak omdraaien. Je moet nooit op de stoel van God gaan zeggen en dus, als jij voor crematie kiest, kies je voor oordeel. Dat heb ik niet gezegd. Misschien vindt u dit woordspelerij, maar dat is het niet hoor. Het is heel principieel dat je voorzichtig omgaat met deze dingen. Je moet voor jezelf een keuze maken. En mensen die anders kiezen, moet jij niet met een etiket oordeel gaan bestemmen. Je moet alleen zeggen dat als er in de Bijbel sprake is van lijkverbranding, dat dat inderdaad te maken heeft met oordeel. Maar dat is anders dan te zeggen, iemand die nu voor crematie kiest, kiest voor oordeel. Ik hoop dat verschil overkomt. Nou, wat vindt u van predikanten in de kerk die zeggen, ik leid geen crematie, want het is niet naar de Bijbel, naar de schrift. Ik begrijp dat. Het is een principiële keuze. Ik heb vanavond mijn zielenoefeningen, het waren echt oefeningen, met u gedeeld, een paar. En ik heb er nog een paar gehad. En iedere keer probeer ik duidelijk te maken wat ik denk. En als er dan een kans is om van de Heer Jezus te vertellen, dan ga ik niet zomaar zeggen, dat kan niet. En als mensen in een bepaalde samenstelling gekozen hebben voor crematie, dan ga ik niet zomaar zeggen van omdat dat niet mijn keuze is, omdat dat niet mijn kleur is, daar ben ik dus niet voor. Ik bedoel, we moeten oppassen dat het altijd jouw kleur moet zijn. We willen proberen duidelijk te maken wat we bedoelen, wat naar de schrift is. En dan ligt het aan de situatie hoe je daarmee omgaat. Hetzelfde kan zich voordoen met een huwelijksdienst voor mensen die gescheiden zijn. En dat soort vragen die komen ook voor. Ik ben voor het huwelijk en ik probeer tegen elke vorm van echtscheiding te zijn. En daar doe ik mijn uiterste best voor. Maar je kunt niet... ander onderwerp. Er zijn ook begrafenisondernemers die duidelijk niet cremeren, ook in Veenendaal. Het wordt dan vermeld in de advertentie. Wat vindt u hiervan? Dat is een keus. Dat is echt een keus. En die keus respecteer ik. Als een begrafenisondernemer zegt, ik doe dat niet, dan is het een keus. Maar ik kan me ook voorstellen dat een begrafenisondernemer gaat zeggen, ik leid de uitvaart. En als de familie per se wil dat die uitvaart linksaf gaat, nou ja, dat is hun keus. En als de andere familie zegt, we gaan rechtsaf, dat is hun keus. Dat kan ik me ook voorstellen, omdat het een zakelijke aangelegenheid wordt. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat een begrafenisondernemer zegt, ja, ik wil dat per se, ik ga er niet in mee. En ik doe geen crematies. Dat kan ik me ook voorstellen. Dus het is kiezen, zelfs een zakelijke keuze. Waar is de ziel en de geest voor en tijdens de zwangerschap? Ja. Waar is ziel en geest voor de zwangerschap al samen? Ergens. Als we vandaag uit kleine celletjes een DNA-profiel kunnen distilleren, dan geloof ik dat dat hele kleine, dat hele minieme al ziel en geest is. En zelfs al lichaam is. Maar ook weer een lichaam in een hele andere vorm dan er 9 maanden later uitkomt. Ik heb zo vaak steun gehad op dit punt aan de Heer Jezus zelf, die in de moederschoot van Maria was. Enkele dagen, nog maar. En toen Maria bij Elisabeth kwam, die was 6 maanden in verwachting. Dan moet je nagaan, dus 2 ongeboren situaties. Hè? 1 van enkele dagen en 1 van 6 maanden. En die beide vrouwen ontmoeten elkaar. Ze zeggen niks. Maar er gebeurt van alles. Het kindje bij Elisabeth springt op in haar schoot. En dan ineens gaat Elisabeth iets zeggen. Wat valt mij te beurt dat de moeder van mijn Heer binnenkomt. Dus er gebeurt van alles. Dat is, hoe miniem het ook is, kennelijk al wezenlijk. De Heer komt binnen. Ja, je kunt het niet zien, hè. En ze zeggen vandaag, ja, als het zo pril is, dat is nog niks. Nou, dat is dus kennelijk wel wat geweest. Heel bijzonder geweest. Dus wees voorzichtig. Het is heel uniek. En daar vind je 2 zwangerschappen als het ware. En de een springt op voor de ander. Nou, dat noem ik ziel en geest. Wel te degen. En zelfs een lichaam. Zelfs hoe dan ook die vorm op dat moment is. Het maakt niet uit. Zoals het lichaam van vandaag anders wordt dan het lichaam van straks. Heel anders is. Het natuurlijk lichaam is weliswaar eerst. Maar het andere lichaam komt. Zo is het ook daar al te zien. Dus het is een prachtige illustratie van zwangerschap, waar wel te degen al deze 3 dingen samen zijn. Vorig jaar zijn mijn ouders kort uit elkaar overleden. Weliswaar in Christus. Nu de vraag, wat doen ze nu? Nou, daar komt heel veel vraag over. De jeugd vraagt dan halleluja roepen, eindeloos, eindeloos. Antwoord, ja, het zou kunnen. Niks op tegen toch? Maar u bedoelt wat anders. Wat doen ze nu? Ze worden in het paradijs gezien. Er komt nog meer over. Het paradijs is de plek waar de Heer Jezus met die moordenaar is geweest. Dat is ook de plek die de apostel Paulus in 2 Korinthe 12 de derde hemel noemt. Dat is dezelfde plek. Het paradijs. Daar is de Heer Jezus geweest. En doden in Christus zijn in Christus, ontbonden en met Christus, verreweg het beste, onuitsprekelijke woorden horen, schitterende dingen meemaken, vertroost worden. Het is dus meer dan een soort zielenslaap. Het is kennelijk heel bewust leven en het is ook duidelijk onderwijzend, vertroostend, bemoedigend. Dat is niet hetzelfde als het vaderhuis. Daar komt ook nog een vraag over, maar dan sla ik hem straks wel over. De vraag van, is dat niet simpel hetzelfde? Dat is niet zo. Is echt niet zo. Het vaderhuis is niet de hemel. de hemel hoort bij de schepping. Het vaderhuis is buiten de schepping. Het vaderhuis was er al voor er hemel was. In het begin schiep God hemel en aarde. Toen God schiep, was hij al. Waar was God toen hij schiep? In het huis van de Vader. Daar was de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Daar was ook verder niemand geweest, daar zijn de engelen niet. Daar is ook nooit iets van verkeerdheid doorgedrongen. In de hemel wel. Daar is de aanklager der broederen die dag en nacht aanklaagt. Er is zelfs volgens Openbaring 12 oorlog in de hemel. De Heer Jezus brengt ons straks in het huis van de Vader. Dat is straks. De doden in Christus gaan ons niet voor, maar komen ook niet achter ons aan. Ze zullen eerst opstaan. Wij worden veranderd, samen met hen, in wolken weggenomen, de Heer tegemoet in de lucht. En hij brengt ons in het huis van de Vader. Dus nu zijn zij in het paradijs, nog een term, derde hemel, nog een term, schoot van Abraham, nog een term, ontbonden en met Christus zijn. Allemaal uitdrukkingen voor dezelfde plaats waar de doden in Christus nu zijn. Verreweg het beste, bevorderd tot heerlijkheid, het hoogste voor nu. Maar dat is niet het eindpunt. Het eindpunt komt nog als de doden in Christus vandaar weggaan, de lichamen opstaan. Het nieuwe dan weliswaar, maar vanuit dat oude een nieuw lichaam opstaat. En we samen met hen naar de Heer gaan, wij veranderen. U zegt, de Bijbel is voor gelovigen. Is hij er ook juist niet voor ongelovigen? Antwoord, natuurlijk kun je de ongelovigen een Bijbel geven, maar de Bijbel is bedoeld voor de gelovigen. Waarom? Omdat de Bijbel begrepen kan worden alleen maar met het gelovig verstand. En het gelovige verstand, dat heb je alleen als de Heilige Geest in je woont. Geestelijke dingen die met het geestelijk verstand begrepen kunnen worden. Natuurlijk kunnen ongelovigen de Bijbel lezen. En natuurlijk heb ik mensen leren spreken die door het lezen van de Bijbel de Heer Jezus hebben leren kennen. Natuurlijk, de Heer kan elk woord gebruiken, maar dat betekent nog niet dat de Bijbel per se voor de ongelovigen zou zijn. De Bijbel is voor de gelovigen bedoeld. En dat ongelovigen die Bijbel lezen, prachtig. Hoe meer, hoe liever. En ik hoop ook dat ze verlangen krijgen om onderricht te krijgen, om te vernemen wat het echt betekent. Maar de Heer wil dat ook gebruiken natuurlijk. Maar u en ik worden ook opgeroepen om een leesbare brief van Christus te zijn. Daarom is wel eens gezegd, de Bijbel die wij hebben, die wordt door de wereld niet gelezen. De Bijbel die de wereld wel leest, dat zijn wij. Een leesbare brief voor Christus. Ik noem dat wel eens het vijfde evangelie. Vier hebben we in onze Bijbel. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Maar het vijfde, dat ben je zelf. Christus heeft het offer aan het kruis volbracht. Cremeren is toch ook een brandoffer brengen. Of zie ik dat verkeerd? Dat zie je inderdaad verkeerd. De Heer Jezus heeft zichzelf God geofferd. Door zijn leven te geven. Door zijn bloed te geven. Maar de Heer Jezus is niet verbrand. Geen been van hem zal verbroken worden. Even voorzichtig. Het is niet zo dat je kunt zeggen, omdat het offer verteerd is, omdat het offer verbrand is, omdat hij in het vuur van God geweest is, is crematie mogelijk. Nog een keer, ik heb de teksten gelezen met u, een aantal, maar er zijn meer teksten, maar ze zijn allemaal in dezelfde richting. Verbranding van lijken is in de Bijbel oordeel. Altijd verbonden met een straf van God. Misschien 2 Petrus 2 vers 6. Weet je wel, over Sodom en Gomorra is misschien het meest erge. Maar de Heer Jezus heeft zichzelf gegeven. Als wij begraven worden, moeten we dan niet ook een eigen graf kopen. Om zodoende ruiming na een aantal jaren te voorkomen. En er komt een hele lange vraag over 2002 en zo. En over ouders. Dat is een heel moeilijk probleem. Ik had een keer een lezing in Kampen, een hele tijd terug, over ditzelfde onderwerp. En er was een begrafenisondernemer in de zaal, of een meneer die alles wist van ruimen, van graven. En die gaat even staan en die gaat het volgende zeggen. In Kampen, bolwerk van het Calvinisme. Na zoveel jaren worden graven geruimd. Wat gebeurt er met die botten? Knokels. Worden allemaal op één punt samengebracht. In een soort collectieve plek. Wat gebeurt er na zoveel jaren met die collectieve pluk? Als ook dat geruimd wordt. Schrik niet. Soms is er verbranding geweest. Dan heb je altijd tegen crematie geageerd. En dan gaat het via een omweg waar je helemaal niks meer van weet. ineens tot een verbranding komen. En dan zeg ik weer, wat ik vanavond nog door liet schemeren, dat is niet onze verantwoordelijkheid. Wij hebben gedaan wat de schrift zei. En daar moeten we ons aan vasthouden. Dus dat ruimen van graven. U kunt wel voor een aantal jaren een graf kopen, maar ik weet niet hoe lang. Sorry, ik ben niet zo op de hoogte. En dat is per gemeente nog verschillend ook. Maar ik weet niet hoe lang een graf recht geldt. Maar in het algemeen zou je een graf moeten kopen om dit te voorkomen. En we hebben 30 jaar. In het algemeen moet je dat doen. En dat is ook de vraag die we u stellen. Er zit nog een andere vraag bij. Van, mijn vrouw is tot bekering gekomen en die is voor crematie. En ik ben tot bekering gekomen en ik ben tegen crematie. En hoe moeten we daar nou mee omgaan? En hoe moeten we elkaar overtuigen? Nou, dat zal natuurlijk heel moeilijk worden. Misschien kun je een bandje van vanavond meenemen en je vrouw voor koptelefoon opduwen. Nou, misschien moet het zo. Nee, maar ik voel de moeilijkheid. Want als je verschillend bent op dat punt en je kunt elkaar niet overtuigen. Je kunt elkaar nauwelijks bereiken met deze dingen. Zeker niet met argumenten, dan is het niet zo makkelijk. Maar je mag toch ook eerlijk een gesprek ingaan en zeggen, dit en dit en dit heb ik ook vanavond meegemaakt en zo voel ik dat. En ik hoop ook dat je daarover over praten wilt en dat je daar ook in mee kunt gaan. Dat is het eigen graf. Ons lichaam is nu van de Heilige Geest. Mogen we dan zelf beslissen over organen nog een keer? Kunt u hier iets over zeggen later? Nou nee, maar dat vind ik een beetje jammer om dat zomaar te zeggen. Wat voor lichaam krijgen de ongelovigen bij de tweede opstanding als ze veroordeeld worden? Dat weet ik niet. De overige doden worden niet weer levend voordat de 1000 jaren voleindigd zijn. Dat betekent de gelovigen, de doden in Christus gaan opstaan. Wij veranderen. Het leven gaat door. Die overige doden worden niet weer levend voordat de 1000 jaren voleindigd zijn, zegt Openbaring 20. Dan komen die doden, die niet weer levend zijn geworden, toch als doden voor de grote witte troon. Daar staan ze. En dan worden ze veroordeeld, omdat hun naam niet staat in het boek des levens, worden de boeken geopend. Gods boekhouding gaat open en zij worden veroordeeld. De veroordeling is de tweede dood. Dat is de poel des vuurs, de tweede dood. Ze zijn al een keer gestorven, ze zijn in het dodenrijk. Daar lijden ze pijn. Ze worden voor de grote witte troon gezien. Of ze een lichaam hebben, staat er niet bij. Dat laat ik ook zo. Nergens staat dat zij een ander lichaam zullen hebben. Wel dat ze er zijn. En zij krijgen de veroordeling en ze gaan naar de poel des vuurs. Dat is de hel. De poel des vuurs. Gehenna. De hel. De tweede dood. Daar zullen ze zijn. Daar is de duivel. Daar zijn de engelen van de duivel. Daar is het beest. Daar is de valse profeet. En daar zijn ook al die ongelovigen. Met ziel en geest. Ja, ja, heel bewust. Dus dat betekent, de rijke man is ook heel bewust in die plaats van pijn. Hij heeft zich bewust van, met andere woorden, het is niet alleen een ziel, het is ook een geest, een communicatiemogelijkheid van vader Abraham. Dus de mogelijkheid om te communiceren. Nou, over vaderhuis in hemel heb ik al gezegd. Wat vindt u van mensen die zeer zwaar dement zijn en in feite al met hun ziel en hun geest afwezig zijn? Een heel moeilijk probleem, ethisch gesproken. Wij weten allemaal wat dat betekent. En als het je eigen moeder of vader is, dan, nou ja, dat is een vreselijke, vreselijke situatie. Dat doet vreselijk zeer. Als je mensen die heel bewust bij hun verstand waren, nu ineens zo ziet aftakelen, dat is heel erg. Waar zijn ze? Ja, ik durf daar niets over te zeggen. Ik vind het heel moeilijk. Voor zover ik het kan beoordelen, de Heere God is de schepper. En als ze kinderen van God zijn, zullen ze zelfs in hun onbewuste situatie toch ook nog kunnen denken aan de Heer Jezus. En dat gebeurt ook. Dus ik laat het maar even liggen. En dan ook die graven nog een keer. 10 tot 30 jaar. Ik vond dat het, nou ja, dat heb ik ook, dat ruimen van die graven. En de laatste vraag is de makkelijkste voor mij. Er staat niks op.